Goedemorgen gemeente, broeders en zusters, jongens en meisjes. Hartelijk welkom in deze dienst, hier in de kerk en thuis via de digitale verbinding. In deze dienst van voorbereiding op het Heilige Avondmaal, dat we volgende week hopen te vieren, zal vanochtend dominee Baks uit Ede voorgaan. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar mevrouw Van der Pol van de Bagijnenstraat. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit Psalm 147, vers 1. Laat 's Heeren lof ten hemel reizen, hoe goed is het om onze God te prijzen. De kerkraad wens u en jou, thuis en hier in de kerk, een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Onze aanvangstekst is uit Johannes 1, 1 Johannes 4, vers 10. Hierin is de liefde niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. We zingen met elkaar Psalm 65, het eerste en het tweede vers. Lofzang klimt uit Sion's zalen. En dan zingen we ook een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar onze weerspannige overtreden verzoent en zuivert gij. Oh, het gaat vanmorgen over verzoening. Psalm 65, vers 1 en 2. Gemeente, in deze voorbereidingsdienst willen we als wetslezing het eerste deel van het formulier voor de bediening van het Heilige Avondmaal lezen met elkaar. En ik wil u vragen om aansluitend te zingen uit Psalm 32, het eerste vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Ook dan zingen we wiens wanbedrijf voor het heilige oog des Heren is bedekt. En bedekken, dat heeft de betekenis van verzoening. Dat zit ook in dat woord verzoening. Het Bijbelse woord verzoening heeft te maken met bedekking. Psalm 32, vers 1 na het eerste gedeelte van het formulier. Gemeente van de Heer Jezus Christus. De apostel Paulus beschrijft de instelling van het heilige avondmaal door onze Heer Jezus Christus in 1 Korinthe 11. Waar hij schrijft: want zelf heb ik bij overlevering van de Heer ontvangen wat ik u weer overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij zelf werd overgeleverd een brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak en zei: dit is mijn lichaam voor u, doe dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker, nadat hij de maaltijd afgelopen was, zei hij: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doe dit zo dikwijls als gij die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt u de dood des Heren totdat hij komt. Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de beker des Heren drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en het bloed des Heren. Maar ieder beproeve zichzelf en eet dan van het brood en drinken uit de beker. Want wie eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij het lichaam niet onderscheidt. Om de opstelling van onze loofavondmaal te kunnen vieren, moeten wij onszelf vooraf naar Gods woord. Vervolgens moeten wij het avondmaal zo gebruiken als de Heer Jezus Christus het heeft bedoeld, namelijk tot zijn gedachtenis. De zelfbeproeving houdt drie dingen in. Ten eerste moet ieder zijn zonde overdenken en beseffen dat hij Gods toorn verdient. Vanwege de zonde heeft hij zich voor God te verootmoedigen. Gods toorn over de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten. De straf ervoor heeft hij door de bittere en verachtelijke dood aan het kruis voltrokken aan zijn lieve zoon Jezus Christus. Ten tweede dient ieder bij zichzelf na te gaan of hij de betrouwbare belofte van God gelooft dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Christus vergeven zijn. Tevens of hij gelooft dat de gerechtigheid van Christus hem zo volledig toegerekend en geschonken is, alsof hij zelf voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. En ten derde houdt de zelfbeproeving in dat ieder zich afvraagt of hij of zij gezind is voortaan uit dankbaarheid heel zijn of haar leven de God de Heere te dienen en voor zijn aangezicht oprecht te wandelen. Ook moet hij of zij bij zichzelf nagaan of deze alle vijandschap, haat en nijd aflegt en zich oprecht voorneemt voortaan in liefde en vrede met zijn naasten te leven. Alle die zo gezind zijn, neemt God zeker in genade aan. Ze zijn een plaats aan de tafel van zijn Zoon Jezus Christus waardig. Alle die niet zo gezind zijn, eten en drinken tot hun eigen oordeel. Overeenkomstig het bevel van Christus en van de apostel Paulus vermanen wij alle die in aanstootgevende zonde leven zich van het avondmaal te onthouden. Daarbij valt te denken aan alle afgodendienaars, alle die zich een beeld van God maken, alle die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, alle die de naam van God lasteren of misbruiken, alle die verdeeldheid in de gemeente of daarbuiten veroorzaken, alle die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, alle die in haat en nijd met hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken, alle die het leven dat God geschonken heeft verachten, alle die het huwelijk van zichzelf of van anderen moedwillig in gevaar brengen, alle die zich aan verslaving overgeven, alle die in de ban zijn van geld en bezit, alle die het genot tot hun God maken. Al deze broeders en zusters, zolang ze zich niet bekeren en in zulke zonden blijven, verkondigen wij dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. Maar broeders en zusters, dit wordt ons niet voorgehouden om de gelovigen alle moed te ontnemen, alsof alleen zij die zonder zonde zouden zijn tot het avondmaal mogen komen. Want wij nemen niet deel aan het avondmaal om daarmee te kennen te geven dat we in onszelf volmaakt en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij dat wij zonder hem onder de toorn van God blijven. Ongetwijfeld zijn er nog veel zonden in ons hart en leven, maar we hebben door de genade van de Heilige Geest over deze zonde van harte berouw. We willen tegen ons ongeloof strijden en naar alle geboden van God leven. En daarom mogen wij ervan verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons is overgebleven, kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons waardig acht aan deze maaltijd deel te nemen. Amen. Gemeente, zoeken wij nu Gods aangezicht in het gebed. Zullen we samen bidden. Barmhartige, trouwe Heere onze God, hemelse Vader. We willen u hartelijk danken dat we vanmorgen als gemeente samen met u weer deze nieuwe week mogen beginnen. Dat het eerste wat we deze week doen is naar de kerk gaan of thuis afstemmen op de kerkdienst om samen rondom uw woord bij elkaar te zijn. En we beginnen, Heere God, met u te danken en te prijzen. Dat u onze God wil zijn. Dat we mogen leven, dat we er zijn. En dat we mogen horen dat u als de God van deze schepping, de God van deze wereld, ook ons heel persoonlijk in het oog heeft. Dat u naar ons omziet. Alleen al dat we deze dienst mogen houden, is daar een teken van. En we loven en prijzen u, Heere God, dat u op welke manier dan ook in ons leven bent binnengekomen. Want als er iets is wat wel zeker is, is dat het wel, dat u in ons leven bent gekomen. Want we zitten in de kerk en we luisteren thuis of misschien wel in het ziekenhuis of het pleeghuis mee. En zo ineens worden we weer met u geconfronteerd, in aanraking gebracht. En waarom doen we dat nou? Ja, Heere God, dat hebben we aan u te danken, dat we hier in de kerk zijn. Dat is niet dat wij zo trouw zijn, maar dat u ons heeft vastgehouden. Dat u ons heeft geleid tot dit moment. We willen u daar eerbiedig voor danken, want zijn niet zulke mooie mensen als we van buiten eruit zien. U kent ons, Heere God, tot in het diepst van ons leven. En we belijden u dat er zoveel is in ons leven dat voor u niet kan bestaan. En toch, Heere God, we kunnen u niet missen. Als we u niet hadden, wat zouden we dan moeten? Heere, we komen tot u om u te danken dat u het met ons volhoudt. En dat we ook vanmorgen in de kerk kunnen zijn en mee kunnen luisteren en mee kunnen kijken. En mogen horen van verzoening. Verzoening met u, Heere God. Onvoorstelbaar dat we ons mogen voorbereiden op de viering van het avondmaal. Dat u volgende week brood en wijn laat klaarzetten. Dank u wel, Heere God, dat u voor ons wil zorgen. Dat daarmee duidelijk wil zijn dat u in de Heer Jezus een machtige heiland hebt gegeven. Door wie vergeving en verzoening mogelijk is gemaakt. Heere God, we bidden u. Wilt u zelf in ons midden zijn met de kracht van uw Heilige Geest? Wij kunnen allerlei dingen regelen. We kunnen een dienst organiseren. Wij hebben de middelen, maar wilt u er inhoud aan geven? Wilt u ons uw zegen schenken? Wilt u zijn met allen die met ons verbonden zijn? Wil ook daar werken door uw Geest? We bidden u voor de kleinste. Wilt u ook hen nabij zijn in de oppas? Wil u geven, Heere, dat allen die een taak hebben in de dienst, die taak kunnen volbrengen tot de eer van uw naam. Zo prijzen we u en we bidden u, Heere God, zegen ons, omring ons met uw kracht en uw nabijheid. Laat er woorden bij mogen zijn die we precies nodig hadden. Hoor ons, Heere, we bidden om uw zegen uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. De schriftlezing voor vanmorgen vindt u in Romeinen 4 en 5. We lezen het laatste deel van Romeinen 4 en het eerste deel van Romeinen 5. Romeinen 4 vanaf vers 20 tot en met hoofdstuk 5 vers 11. Romeinen 4 vers 20 tot en met 5 vers 11. En in Romeinen 4 gaat het over Abraham die de Heere geloofde, die vertrouwde op de belofte van God. En dan gaat het in vers 20 verder over hem. Die is net over Sara gesproken en dan gaat het weer over Abraham. En hij, dat is Abraham, heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. Daarom ook is het hem tot gerechtigheid gerekend. Nu is het niet alleen ter wille van hem geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook ter wille van ons. Aan wie het zal worden toegerekend, aan ons namelijk die geloven in hem die Jezus onze Heere uit de doden opgewekt heeft. Die om onze overtredingen is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. Wij dan, rechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En we roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, gerechtvaardigd door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, omdat we verzoend zijn. Dit niet alleen, maar wij roemen ook in God door onze Heere Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Tot zover De schriftlezing, tekst voor de verkondiging, draait om de verse 1, 8 en 10. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Vers 8. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Vers 10. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, omdat wij verzoend zijn. Tot zover de schriftlezing en de tekstlezing. We gaan zo direct zingen uit Psalm 25, vierde, vijfde vers. Zere goedheid kent geen palen, loutere goedheid, liefde koorden zijn de paden des Heren. Maar voordat we dat gaan zingen, wil ik eerst nog even wat tegen de kinderen zeggen. Hier in de kerk en thuis ook. Jongens en meisjes, ik wil vanmorgen even iets eerst aan jullie vragen. Dat is misschien wel een beetje een spannende vraag. Wie van jullie heeft er wel eens ruzie? Wie van jullie heeft er wel eens ruzie? Heb je wel eens ruzie? Ja? Echt? Zo, niet doen hoor. Ja, hij wel. En ik denk, jij ook wel, denk ik. Ja, zeg toch ja. Zeg, soms maak je ruzie, hè? Ik weet niet met wie, met je broer of je zusje. Kijk dan naar zijn zusje. Soms heb je ruzie met je broer of je zus, of met iemand uit je klas of zo. Dat kan ook, hè. Of soms zelfs met je vader of moeder. Met je ouders, ja. Ja, dat kan hoor. Ja, zeker. Er gebeurt wel eens dat er in een gezin, in een familie, ruzie is. Maar dan vroeg ik het aan de kinderen. Maar als ik nou eens aan de grote mensen zou vragen. Maak u wel eens ruzie? Ik zou aan de ouders vragen, steek je vinger eens op. Oei. Ik denk dat ik een heleboel vingers zou zien, hè. Er wordt ruzie gemaakt. Ja, ja. Grote mensen maken wel eens ruzie. Maar, nou, een heel belangrijke vraag. Maak je ook wel eens ruzie met God? Kan dat? Kun je ruzie met God maken? Sommige mensen zeggen dat dat niet kan. Ruzie maken met de Heere God, dat bestaat niet, want de Heere God is zo goed, zo vol liefde. Nee, ruzie met God, dat bestaat niet, want God zoekt geen ruzie met mensen. Als je ruzie met God krijgt, dan ligt het aan jezelf. Want God wil geen ruzie. Nou, daar gaat het precies over in het Bijbelgedeelte van deze dienst. De Heere God wil echt geen ruzie met ons. Want als je ruzie met God krijgt, echt, dan ligt het aan jezelf. Dan heb jij het gedaan. En zo is het ook. Want door verkeerde dingen te doen, door te liegen, door te stelen, door te plagen, door te vloeken. Door niet te doen wat de Heere God van je vraagt, ja. Dan ontstaat er eigenlijk ruzie met God. En de Heere God is daar verdrietig om, boos om. Dat kan niet anders. En weet je, als je ruzie maakt, dan ga je uit elkaar. Dat is niet goed. En als er nou zo ruzie met God is gekomen, hoe maak je dat nou weer goed? Moet dat nou? Want hoe gaat dat thuis? Degene die de schuld heeft, die moet het weer goed maken, hè? Wie de schuld heeft, moet het goed maken. Ja. Ja, als je ruzie met God hebt, wie de schuld heeft, moet het weer goed, dan moeten wij het weer goed maken, hè? Maar als je nou telkens weer verkeerde dingen blijft doen, hoe komt het dan ooit weer goed? Hoe kan dat nou? Hoe moet dat nou? Weet je, daar heeft de Heere God voor gezorgd. De Heere God heeft er wat aan gedaan. Hij heeft zijn Zoon, de Heer Jezus, gegeven om het weer goed te maken. Om te bemiddelen tussen de Heere God en ons. En de Heer Jezus zei, geef mij de schuld maar. Geef mij de straf maar. Ik wil die straf dragen. Echt waar. Wonderlijk. En daarover schrijft Paulus in die brief aan de Romeinen. Wat een wonder zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. De Heere Jezus heeft de straf gedragen. En daar luisteren we vanmorgen naar. Dat de Heere Jezus de schuld op zich neemt. Nou, we gaan zingen. Psalm 25, vers 4 en 5. Gemeente, na de verkondiging wil ik u vragen te zingen Weerklank 489, versen 1, 2 en 4. Ik heb de vaste grond gevonden. Weerklank 489, 1, 2 en 4. Gemeente van de Heer Jezus Christus, ik noemde het al even, dat kinderlied zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. De kinderen kennen het denk ik wel. Nou, zo dacht ook Abraham. Hij wordt genoemd door de apostel Paulus in Romeinen 4 als voorbeeld. Hij en zijn vrouw Sarah waren al zo oud. Kinderen krijgen konden ze menselijkerwijs gesproken wel vergeten. En dan toch die belofte van God. Hij zou een groot volk krijgen als nageslacht. Er waren momenten dat hij zelf probeerde de vervulling van die belofte te regelen. En toch moest hij dwars door alles heen uiteindelijk leren om alleen maar vast te houden aan wat God zou doen. En in de loop van de tijd groeide hij daarin. Hij werd gesterkt in het geloof, zo lezen we. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook bij machten was te doen wat beloofd was. Abraham dacht groot van God. En verdiende Abraham daar nou mee dat hij de vervulling van de belofte zou krijgen? Nou, wacht even. Paulus zegt, daarom ook is het hem tot gerechtigheid gerekend. Abraham verdiende het niet, de vervulling van de belofte, omdat hij zo trouw gehoorzaamde. Het werd hem tot gerechtigheid gerekend. De Heere God wilde Abraham zijn genade, zijn zegen schenken. Abraham was niet heilig, maar hij was toch bereid om met lege handen bij God te komen en te vertrouwen dat de Heere God zijn woord zou waarmaken. Hij rekende op God. Hij gaf zich over aan God. En met al zijn tekortkomingen. En dan staat er, rekende de Heere zijn Gods gerechtigheid aan hem toe. God maakt het van zijn kant weer goed. En dan moet je goed lezen. Prachtig, want gelijk nadat Paulus over Abraham gesproken heeft, dan verbindt hij wat God deed met Abraham aan ons als gemeente. Hoor maar. Nu is het niet alleen ter wille van hem geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook ter wille van ons. Aan wie het zal worden toegerekend, ons namelijk, die geloven in hem die Jezus onze Heere uit de doden heeft opgewekt. Gerechtigheid, dat het weer recht is, dat het weer goed is tussen God en ons, wordt ons net als Abraham toegerekend. Heel mooi vertaald. Het wordt toegerekend. Misschien moet je in de voorbereidingsweek daar nog eens over doordenken en in je gebed ook eens mee bezig zijn. Dat je Gods gerechtigheid je wordt toegerekend. De Heere God houdt dus geen afrekening, maar toerekening. Afrekening houden, dat hoort bij deze wereld. Maar toerekening houden, dat hoort bij de Heere God. Dat hoort bij Gods zondaarsliefde. Dat hoort bij zijn genade. Wat Christus heeft volbracht, wordt ons toegerekend. Een wonderlijke ruil. Niet degene die de schuld heeft, maakt het goed. Maar degene die de schuld niet heeft, maakt het weer goed. Christus, die om onze overtredingen is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. En ja, en dan jubelt Paulus het uit in ons teksthoofdstuk. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Dat is belangrijk om goed te lezen. Vrede bij God. Dat is iets anders als vrede voelen en vrede ervaren. Daar gaat het ook over in de Bijbel, bijvoorbeeld in de Filippenzenbrief, waar Paulus spreekt over de vrede die alle verstand te boven gaat, die ons voelen en denken tot rust brengt. Soms merk je dat ook bij gemeenteleden. Als er zorgen zijn, als er verdriet is, spanningen, dan midden tussen de problemen, dan zie je dat er een bijzondere rust is. Ik Ik herinner me nog een van mijn gemeenteleden, die lag in het ziekenhuis en aan de beademing en alle toeters en bellen. En een van die verplegers, die zei even later in het kamertje daarnaast: "Dominee, hoe kan het nou dat hij zo rustig is? Want hij gaat sterven, hij is zo rustig." En ik zei: "Ja, nou vraag het hem zelf." We liepen weer terug naar de zieke man en hij lag met zijn armen zo. En die verpleegkundige, prachtig, die zei: hoe komt het dat u zo rustig bent?" En hij kon helemaal niets en hij deed alleen maar zo. We waren er stil van, hij wees met zijn vinger omhoog. Soms maak je dat mee. De vrede van God. En in de Galatenbrief noemt Paulus de vrede wel de vrucht van de geest. Dat is dan de vrede tussen mensen onderling. Je zou kunnen zeggen, dat is de vrede van God. Ook die vrede schenkt de Heer God. Daar is hij de bron van. Maar in ons tekstgedeelte gaat het niet over de vrede van God, maar de vrede met God. Of heel mooi, heel precies vertaald in de Statenvertaling: vrede bij God. Het gaat hier om de verhouding tussen God en ons. Dat woordje bij, dat wil vooral benadrukken waar je die vrede vindt. Het laat de afhankelijkheid heel nadrukkelijk zien. Vrede bij God. Schuilend bij hem, dicht bij hem, in de nabijheid van de vredevorst, is echte vrede. Vrede bij God. Is dat niet wat de bediening van het heilig avondmaal ons duidelijk wil maken? Dat er vrede is, redding voor zondaren, uitgerekend voor mensen die het niet verdienen. Avondmaal houden is eigenlijk schuilen bij hem, bij de vredevorst, bij de Heer Jezus Christus. Niet op afstand blijven, maar gaan tot hem en alles van hem verwachten. En geldt dat dan voor iedereen? Soms krijg je die indruk, hè? Je hoort het zo dikwijls zeggen: "Ja, God is liefde." En ja, echt, dat is een Bijbeltekst. En dan lijkt het of je zomaar direct naar God kunt gaan, zonder problemen. Je mag helemaal komen zoals je bent, altijd welkom. Is dat nou zo? Gaat dat nou zo? Weet u, dan lijkt het wel een beetje op hoe het tussen mensen soms gaat. Is er een geweldige ruzie geweest in het gezin of tussen broers en zussen, u kent het denk ik wel, en of tussen buren of gemeenteleden, vergis je niet. Ik denk dat u in ochtend niet beter bent dan in Ede. En dan zonder gesprekken, zonder het uit te praten, gaan ze verder. Alsof er niks gebeurd is, wordt er overgegaan tot de orde van de dag. En stil wordt alles verzwegen, onder de dekmantel gehouden, met de mantel de liefde bedekt, zeggen we dan. Ja, ja, mooie woorden. Maar van echte verzoening is natuurlijk geen sprake. Weet je, zo kan het niet bij God. En zo gaat het niet bij God. Daarover is Paulus in de eerste hoofdstukken van de Romeinenbrief al duidelijk geweest. De verhouding met God is grondig verstoord. Er is sprake van een ingrijpende breuk van de kant van de mensen, niet één uitgezonderd. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand verstandig, er is niemand die God zoekt. Alle zijn ze afgedwaald. Heftige constatering is dat. Er is werkelijk geen vrede tussen God en mensen. De ruzie is te hoog opgelopen. En dacht je nou echt dat je zomaar weer met de Heere God verder kunt gaan? Apostel Paulus spreekt in de Romeinenbrief loodzware woorden over het oordeel van God dat alle mensen treft. Alle hebben gezondigd, alle moeten het stellen zonder de heerlijke aanwezigheid van God. Soms denk je, beseffen we dat in deze tijd als gemeente van Christus nog wel genoeg? Nee, daar heb ik het natuurlijk niet gelijk over een preek van hel en verdoemenis en zo. Maar realiseren we ons nog hoe ernstig het is dat je jezelf buiten Gods nabijheid plaatst. Dat je leeft zonder hem. Zonder God heb je geen toekomst. Ga je verloren. Zou je dan echt denken dat een heilige God zomaar weer verder gaat met onheilige mensen? Daarom wordt in het avondmaalformulier ook gesproken over verootmoediging. Zulke psalms over eigenlijk. Hè? Tot eens even, dat is normaal. Er kan geen sprake zijn van vrede met God als er eerst iets fundamenteels is gebeurd. En als dat fundamentele niet is gebeurd, is er geen vrede met God. En dat fundamentele, dat is niet dat je je eerst bekeert en dan aan het avondmaal mag gaan. Dat fundamentele is niet dat je eerst genoeg je zonde hebt beleden en daardoor goed genoeg bent om God te benaderen. Je kunt je niet oppoetsen voor de ontmoeting met God. Het heel fundamentele, het allesbeslissende, dat we avondmaal kunnen vieren, dat is dat de Heere God voor een oplossing heeft gezorgd. In het zenden van zijn Zoon. Om onze zonden weg te dragen. Zo is van Gods kant de vrede getekend. En dat mag je geloven. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door het verzoenend sterven en lijden van onze Heiland is er vrede bij God mogelijk gemaakt. Het vredesinitiatief is volstrekt van God uitgegaan. En dan gaat de apostel dat in zijn brief steeds meer benadrukken. Dat vredesinitiatief van God. Het is alsof hij telkens weer zegt, ik zal het je nog sterker vertellen. En dan komt hij met een argument en vervolgens zegt hij, ik zal het je nog sterker vertellen. Hij doet dat 3 keer. Het eerste is, toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Het gaat eerst over krachtelozen. Nou ja, wees je eerlijk, een krachteloze kun je niet veel verwijten, toch? Wie geen kracht heeft in zijn benen, kun je niet verwijten dat hij niet kan staan. Ja, het is jammer, het is teleurstellend, het is deerniswekkend, maar uiteindelijk kan hij er niet zoveel aan doen, toch? Zeker niet zijn eigen schuld. En het is mooi, het is misschien ook wel een beetje begrijpelijk dat Christus voor zulke zwakke mensen wilde sterven. Wat een liefde. Alleen, Paulus gebruikt hier gelijk nog een andere aanduiding. We waren niet alleen krachteloos, maar ook goddeloos. Christus is voor goddelozen gestorven. Zou je je daarbij willen rekenen? Is dat eigenlijk niet veel te sterk uitgedrukt? We zijn toch geen goddelozen, we zijn christenen. We geven ieder het zijne, we leven netjes. We doen heel normaal in de omgang met medemensen. Kom nou, we zijn toch geen goddelozen? Ja, maar juist voor goddelozen is Christus gestorven. Wat zijn dat, goddelozen? Het zijn mensen die los van God willen zijn. Mensen die vrij willen zijn van knellende banden. Niet allerlei regeltjes, dit mag niet en dat mag niet. Herken je het niet, jongelui? Dan maak je zelf al uit wat je doet. Niet negatief of zo. Gewoon eigen keuzes, los van God. Je herkent het, zelfs tot in onze tijd. Al die beperkingen. We zijn het zat, we willen vrij zijn. We willen feesten, we willen losgaan. Hoor je het? We willen los. Goddelozen, los. Van God. Je herkent het tot in onze tijd. En dan toch, Christus is op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Voor mensen die het niet verdienen. Een genadig initiatief vanuit God. Hij sterft voor goddelozen. Ik zal het je nog sterker vertellen, zegt Paulus. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin. Dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Let erop hoe de apostel het zegt, hè? Er staat niet, er had veel meer voor de hand gelegen. God heeft zijn liefde voor ons bevestigd toen de Heer Jezus aan het kruis stierf. Maar zo staat het er niet. Kijk eens goed. Het staat in de tegenwoordige tijd. God bevestigt zijn liefde. Dat hij voor ons is gestorven. Dat Christus voor ons is gestorven toen wij nog zondaars waren. Alsof de Heilige Geest het telkens weer, als je het leest, die boodschap met kracht naar je toe wil duwen.
Nu, vandaag, bewijst hij zijn liefde, doordat je de boodschap van redding en heil door het bloed van Christus weer mag horen. Heden, deze boodschap die je hoort, is een bevestiging, een bewijs. De Heer heeft jou op het oog. Hij gaat je niet voorbij, eerlijk waar. Hij zoekt jouw redding. En volgende week bij het heilige avondmaal, dan wordt dat op heel bijzondere wijze bevestigd, bij brood en wijn. Christus is voor ons gestorven. Voortdurend komt dat in ons teksthoofdstuk terug. In 11 versen maar liefst 20 keer. Dat wij en ons. Je voelt dat Paulus hier in tintelende vreugde schrijft. Hij mag het echt doorgeven. Christus is voor ons gestorven. Voor ons, ten behoeve van ons. Nog scherper geformuleerd, in de plaats van ons. Paulus kan het haast niet verwerken. Hij voor ons. Welke vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan? Hij droeg het oordeel van God voor ons toen wij nog zondaars waren. Weer, aan onze kant geen redding. We waren zondaars. Zondaars. Ja, daar zit alweer iets meer in van tegen God ingaan. Krachteloze, oh ja, zwak en zo en zielig. Goddeloze, daar zit al iets meer actie in. Los, ongebonden, maar zondaars. Er zit al bijna iets van moedwil in, van beter weten en toch eigen wegen gaan. Tegen God ingaan, ondanks dat je wist dat het niet klopte. Misschien ken je dat ook wel. En dan uitgerekend vanmorgen lezen we in de Bijbel, Christus voor goddelozen, voor zondaars gestorven. Als je erover nadenkt, dan duizelt het je. Zo ver reikt Gods liefde voor zondaars, voor goddelozen gestorven. Paulus zegt, ik zal het je nog sterker vertellen. Want als wij, toen wij vijanden waren, door God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, omdat we verzoend zijn? Merk je hoe het verder gaat? Krachtelozen, goddelozen, zondaars, vijanden. Hier klinkt ten diepste de ernst van een leven zonder God. We waren vijanden, tegenstanders van de wil van God. Verzet klinkt erin, ongehoorzaamheid, moedwilligheid. En wat een verdriet om dat soms in je eigen leven te ontdekken. Dat de Heilige Geest je laat zien dat het niet zo fraai is hoe het staat in je leven. Ook al ben je kerkelijk best meelevend en zit je in de kerk en luister je thuis mee. En dan nog, ondanks dat wij ons gedroegen als vijanden, verzoend. Daarin mondt het betoog van Paulus uit. Er is verzoening, zelfs voor vijanden. Verzoening. Verzoening, daarin zit ontmoeting, contact, onderlinge vrede. Het is weer goed. Dat wil het avondmaal benadrukken. Het is weer goed. Verzoening. Toen ik deze preek hield in Ede, zaten er verschillende mensen in de kerk. En ik had het over verzoening. Er is zoveel onverzoend in je leven. En er zaten twee van die, ja, u kent ze wel, ze zullen hier in de ochtend ook wel in de kerk zitten, van die mannetjes. Dat zijn stevige kereltjes die elkaar niet uit de weg gaan en zo. Met een beetje groot ego, dat mag wel. En zo, zijn ook lieve mensen. En je houdt wel van ze. Maar ze... Ze waren eigenlijk een beetje hetzelfde. Ze botsten altijd met elkaar. En ik hield deze preek en een van die jongens die dacht, het zit niet goed, hè. Dan hebben we volgende week avondmaal. En er zit altijd nog iets te wurmen tussen hem en mij. En in die week van voorbereiding belde die ander op. En zei, Bert, we hebben altijd botsingen met elkaar, maar we moeten ons verzoenen, hè. Het mooie was dat Bert zei, je hebt gelijk. Die twee kerels die zijn de hei opgegaan bij ons. En ze hebben daar gewandeld en met elkaar gepraat. Ze zijn op een bankje gaan zitten en hebben met elkaar gebeden. Kijk, dat is het, hè. Dat is het, verzoening. En als er nog zulke dingen zijn in je leven, ook voor de viering van het avondmaal, dan wordt het niet eens tijd om die ander gewoon op te zoeken en te zeggen, dat kan zo niet, hè. En misschien moet je dan wel de minste zijn, want hij heeft de schuld. Ja, ja. Nou, jongens en meisjes, je weet precies, hè. Hij heeft de schuld, hij heeft het gedaan. Als wij thuis bij onze kinderen vroegen, ze hadden het nooit gedaan. Dat had altijd een ander gedaan. Maar zou je het nog niet weer eens goed maken? Nou, dat woord verzoening, dat hier in de Bijbel wordt gebruikt, dat Paulus gebruikt, dat heeft de betekenis van bedekking. Ik zei het straks al over de psalm. Dat heeft zijn oorsprong in het Oude Testament. Waar het heiligdom was en in de ark van het verbond daar bovenop lag het verzoendeksel, weet u niet? Zo werden die wetstafels die in die ark lagen bedekt. Zo bedekt het verzoeningswerk van Christus al onze zonden. Het is er wel, heel dat zondige leven. Zoals die wetstafels echt in die ark lagen en aanklaagden, het volk aanklaagden. Maar daarbovenop lag het verzoendeksel. Verzoendeksel, bedekt door Christus bloed. Dat is het. Apostel Johannes haalt het later ook aan. Hij is een verzoening voor onze zonden. Hij gebruikt wel een ander woord als Paulus, maar hij wil hetzelfde uitdrukken. Hij is een verzoening voor onze zonden. Zo bewijst de Heer ons zijn liefde. En Paulus spreekt er enthousiast over. Hij is er blij mee. Wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Verzoening. De relatie is hersteld. Dat is wat het volbrachte werk van Christus heeft bewerkt. Twee onverzoenlijke uitersten zijn bij elkaar gebracht. Verzoening. Eenzijdig van Gods kant bewerkt. Wij brengen daar niks voor mee. Jongens en meisjes, moet je volgende week eens kijken. Hè? Dan is de avondmaal. Moet je er ook zijn hoor. Moet je kijken. En dan moet je ze opletten. Want als jullie thuis gaan eten. Nou ja, dat gaat bij jullie net als bij ons denk ik. Hè? Dan worden de borden neergezet. En de vorken en messen. En misschien help je wel een beetje mee. Onze kleindochter Jolijn die wil altijd graag meehelpen. En dan zet je de jam en de kaas op tafel en de pindakaas. En als het feest is, ja, dan wordt de tafel nog een beetje rijker gedekt. Hè. Is er misschien wel een gekookt eitje en een croissantje of een krentenbolletje. Nou is volgende week feestmaal in de kerk, avondmaal. En dan moet je eens kijken. Er staat de tafel klaar. En wat brengen de mensen mee? Niks. Wat staat er op tafel? Twee dingen maar. Brood en wijn. Dat is de enige. En het laat zien dat er niks anders nodig is. Brood en wijn. Dat alleen als tekenen van Jezus lichaam en bloed. Meer is niet nodig. Dat is namelijk alles wat nodig is. Wat een verzoening. De verzoening van Christus staat klaar. Het staat klaar, hè? Het is voor u klaargezet. Moet je ook eens over nadenken. Het staat klaar. Weet je, preken elke zondag weer zijn als het goed is bediening der verzoening. Maar het avondmaal is bediening der verzoening in de meest compacte, de meest nadrukkelijke zin. Bediening der verzoening. Kom maar, proef maar dat het echt waar is. Dat het weer goed is tussen God en jou. En dat God dat aan u en jou wil bewijzen. In een teken, in een zegel. Zonder onzekerheid. Echt, werkelijk. Tastbaar verzoening. Jongens en meisjes. Verzoening, je hoort wel welk woord daarin zit, hè? Verzoening, daar zit het woordje zoen in. Als er gedoe is met je vader of je moeder. Het is weer over, dan geef je elkaar zoen, verzoening. En dan zei ooit, avondmaal is eigenlijk een kus van God. Het is verzoening. Ben je de kus van God ook nodig hebt. Of je de Heer Jezus nodig hebt. Amen.
Gemeente, laten we samen danken en voorbeden doen. Trouwe Heere, onze God. Nu eindigt de preek vandaag zomaar een beetje abrupt. Overdenk het nou eens of je die kus van God nodig hebt. En dan volgende week mag klinken, kom, want alle dingen zijn nu gereed. Alle dingen nu gereed. Ach Heere God, wat hebben we het nodig dat u alles gereed maakt? En wat hebben we het nodig dat u door de kracht van uw geest ons leidt en nodigt om ook aan die genade deel te hebben? We bidden u, Heere God, laat ons zien dat in de Heere Jezus de deur is opengegaan. Dat al zijn we krachteloos, vijand, dat u toch uw zoon wilde geven voor zulke mensen als wij. Onvoorstelbaar hoe u in uw liefde en genade uitreikt naar ons allemaal. Heer God, geef dat we zullen antwoorden op die roepstem van u. Kom, want alle dingen zijn nu gereed. Heer God, we bidden u. Wilt u ons zo voorbereiden voor de ontmoeting met u? Het gaat niet zomaar. Dat beseffen we zeker. Maar als u de opening geeft in uw zoon, dan gaat het wel. En u heeft uw zoon gegeven. En Paulus jubelt ervan. We zijn verzoend. Heer God, zo mogen we als gemeente geloven wat u tegen ons wil zeggen. Net als Abraham. Dan is het nog zo ongelooflijk zoals Abraham het beleefde. Dan mogen wij ook horen dat u een God van vergeving en verzoening bent. Heer God, schenk zo uw zegen. Maar geef ons een goede en gezegende voorbereidingsweek. Dat we niet opgepakt zullen worden met alle drukte en alle werk. Maar dat we nog momenten mogen hebben om eens even stil bij u te schuilen. En te denken over wie u voor ons wil zijn in uw Zoon, de Heer Jezus. Schenk uw Heilige Geest. Dat die ons de weg duidelijk zal maken. We bidden u, Heere God, voor zoveel dat in onze levens onverzoend is. De rafelrandjes hangen er soms bij. Relaties zijn kapot gegaan. Het is stuk gegaan en het is bijna niet meer goed te krijgen. En soms is het ook niet meer goed te krijgen. Heere God, wilt u uw verzoening daaroverheen leggen? Wilt u dat bedekken met uw verzoenend bloed, Heere Jezus? Waar wij tekort schieten. En als er openingen zijn, Heere God, schenk door uw geest mogelijkheden om echt verzoend te zijn met elkaar ook. Heere God, wij bidden u om uw zegen over mensen die het moeilijk hebben. Denk aan de zieken, de ouderen. Wilt u hen gedenken? Het is een hele bijzondere tijd die bijna achter ons ligt. Heere God, wilt u zegen schenken? Wilt u kracht geven? We bidden u voor mensen die alleen zijn geraakt, ook in coronatijd. Wil u geven dat er weer openingen zullen komen, dat er weer ontmoetingen mogen zijn, ook in de gemeente. We bidden u voor de jongeren. Wilt u ze vasthouden, Heere God, bij uw gemeente? Wilt u ze terugbrengen als er soms een beetje afstand is gekomen tussen de kerk en hen? Heere God, wilt u uw gemeente zo met uw zorg omringen, ook hier ter plaatse? We bidden u om wijsheid voor de kerkenraad. We bidden u om zegen over hun werk, over het werk van de predikant. Wilt u uw gemeente bouwen tot eer van uw naam? Schenk uw zegen, ook over hen die alleen zijn, die rouw dragen en verdriet hebben. Heere God, u kent ons. U weet hoe schrijnend de pijn in je leven kan zijn. Wilt u troosten en helpen? Dat bidden we u ook voor de wereld om ons heen. Waar heel veel mensen zijn die u niet kennen. Wilt u geven dat ze met de boodschap van uw evangelie in aanraking mogen komen? Wilt u de middelen gebruiken, Heere God, om ook hen te bereiken? Zegen hen die in zending en evangelisatie zijn uitgezonden. We bidden u voor mensen die in nood zijn. Het is er niet een verdriet. Mensen die honger lijden, oorlogsdreiging, het is weer zover.
De grote landen staan tegenover elkaar in Oekraïne. Heer God, ontferm u en wilt u vrede schenken. U alleen kunt vrede geven. Ontferm u zich over deze schepping, Heer God. Uw schepping, die u nooit alleen hebt gelaten. We vertrouwen op u, Heer God. En dat gaat alles heen naar dat bijzondere moment dat de Heer Jezus mag terugkomen. Heer God, geef dat we daar naar uit mogen zien. Samen met uw volk Israël. Dat de Messias van Israël zal komen op de wolken. Heere God, zegen ons zo. Wilt u ons nabij zijn, ook in het verdere van deze dag. Geef ook straks nog weer een gezegende dienst. Hoor ons als we elkaar aan u opdragen en u danken voor uw trouw. Hoor u ons uit genade om Jezus wil. Amen. Ons slotlied is weer klank 432. Groot is uw trouw, o Heer. Eerste en tweede vers. En vooraf is er het collectemoment. En u kan straks uw gave geven. Aan de uitgang, de Heer zegene u en uw gave.
Gemeente, de kerkraad vraagt u om nog even na de zegen te gaan zitten. Dan wordt er een filmpje vertoond over de collecte voor de zending, heb ik begrepen. Dus dan kunt u dat nog even bekijken. En daarna mag u heen gaan als gezegende mensen. En wees ook een zegen voor alle die u in de komende week mag treffen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Dit soort kerktorens zie je door heel Nederland. Ze zijn ooit gemaakt als verwijzing naar de hoop die bij God te vinden is. Vandaag staan we voor een mooie uitdaging. Nog nooit zijn er zoveel mensen in ons land geweest die deze hoop niet kennen. Sterker nog, er groeit nu een hele generatie op die nooit de kans heeft gekregen om te reageren op het evangelie. En tegelijk is dat een geweldige kans voor velen hebben de God van liefde nog nooit afgewezen. Simpelweg omdat ze het evangelie nog nooit duidelijk gehoord hebben. Daarom helpen wij de kerk om Jezus bekend te maken. Gewoon in de eigen stad of regio. De kerk mag mensen helpen de onverwoestbare hoop in Jezus te ontdekken. Zoveel mensen die op zoek zijn naar liefde en bevestiging. Of op zoek zijn naar een escape voor hun angsten, zorgen, hun schuld. Daarom zijn we in 2009 de God Story gestart. Inmiddels hebben we de kerk in vele steden in Nederland en Europa mogen helpen met onze campagnes. En gezien hoe mensen veranderd zijn door de God van liefde.
Denk jij dat het evangelie ook jouw omgeving kan raken? Wij helpen je graag in dit avontuur. In deze video laten we je zien hoe onze campagnes werken en wat dat voor jouw omgeving kan betekenen. We werken in 4 fasen. In de eerste fase bouwen we aan een draagvlak om de campagne te beginnen. Mensen met een breed plaatselijk netwerk zijn dan cruciaal. Zij helpen ons om andere plaatselijke christenen met brede netwerken te vinden. Samen vormen we het kernteam om de hele organisatie te coördineren. Denk aan het betrekken van de kerken, het plannen van een campagne en het opzetten van een mobilisatieteam. En dit mobilisatieteam bestaat uit mensen die hun eigen kerken en netwerken in beweging brengen. Om getraind te worden, voorbeelden te doen en praktische taken uit te verrichten.
De tweede fase is de mobilisatie- en trainingsfase. We brengen de hele plaatselijke kerk in beweging. Stap 1 is operatie Andreas. In de Bijbel ontmoet Andreas op een dag Jezus. Er staat dan, het eerste wat hij deed was zijn broer Petrus opzoeken en hij bracht hem bij Jezus. We willen zoveel mogelijk Andreassen in beweging brengen. Dus, mensen die anderen meenemen naar een plek waar ze Jezus kunnen leren kennen. Een van die plekken zijn onze evenementen. Daar zo meer over. Om Andreassen te mobiliseren, bieden we een videoserie met korte studies voor kringen en jeugdgroepen. Vullen we kerkdiensten in en organiseren we een grote interkerkelijke dienst. Voor christenen die willen leren om op ontspannen wijze het evangelie in de eigen omgeving te delen, hebben we een hele praktische training. Het evangelie in 4 woorden duurt 3 avonden en geeft handvatten en tips om een gesprek te starten en het evangelie begrijpelijk en toepasbaar te maken. Mensen die enthousiast zijn en meer willen, kunnen deel van een groeikern worden. We trainen en coachen je dan een jaar met jouw team om je omgeving te bereiken. Een prachtige bijkomende vrucht is de groei in eenheid tussen de plaatselijke kerken. Dat is ook een van onze kernwaarden. We geloven dat wanneer wij als christenen één zijn, de wereld zal zien dat de Vader Jezus naar de aarde gestuurd heeft.
Evangelieverspreiding is onze derde fase. Het doel is om zoveel mogelijk mensen te bereiken met het evangelie. Daarom streven we ernaar om 10% van de bevolking een volledige evangeliepresentatie te geven. We haken bijvoorbeeld aan bij plaatselijke diakonale projecten en delen het evangelie op straat en andere plekken. Hoogtepunten zijn de evangelisatie-evenementen in onze grote tent, die we neerzetten op een centrale plek. Met optredens van stuntmannen, rappers en korte video's brengen we het verhaal van God dicht bij jongeren. Volwassenen krijgen een avond met andere inhoud, een singer en songwriter, speedpainten en meer. Ook voor de kinderen is een apart programma. In alle gevallen sluiten we af met een heldere evangelie-uitleg. Geïnteresseerden worden meteen opgevangen door plaatselijke discipelmakers die door ons getraind zijn. Mensen worden uitgenodigd door een uitgebreide PR-campagne en de Andreassen die we gemobiliseerd hebben.
We krijgen wel eens de vraag, waarom doen jullie nog aan publieke evangelieverkondiging? Dat werkt nu toch niet meer? Het antwoord is eenvoudig. Jezus zelf deed aan publieke evangelieverkondiging. En daarna zijn de discipelen en de kerkvaders. Ook in de eeuwen daarna werd het evangelie aan het publiek in het openbaar gedeeld. Door predikers, muzikanten, schilders en andere kunstenaars. Tot ver in de 20e eeuw deelde de kerk in het Westen het evangelie in het openbaar. De uitdaging is om een vorm te vinden die past bij nu. Plus een visie te hebben waarin evangelisatie en discipelschap verbonden worden.
Daarom is onze laatste fase de discipelschapsfase. Nieuwe christenen en geïnteresseerden bieden we de helpende hand om te groeien in hun nieuwe geloof. Plaatselijke discipelmakers volgen hen binnen 48 uur op. Daarna komen ze samen in flexibele vormen op flexibele locaties zoals kroegen of de McDonald's. Discipelmakers die meer begeleiding willen in hun taak kunnen het coachtraject van Groeikennen volgen.
Wil jij een campagne in jouw stad? Of wil je meedoen met een campagne die gepland staat in jouw omgeving? Mail, app of bel ons. En volg ons op onze social media kanalen om op de hoogte te blijven.